Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
Welkom beste luisteraars in het programma Boekat. Ook vandaag lezen we verder uit het boek De Kerk in al haar wederwaardigheden, 50 jaar reflectie over het geloof, geschreven door Monseigneur André Léonard. Het verwelkomen van nieuwe gemeenschappen. Tijdens mijn bisschopsambt in Namen, maar ook in Brussel, waarover ik later zal spreken, heb ik vaak een wantrouwen tegenover nieuwe gemeenschappen vastgesteld. Toen ik bisschop werd, waren er al 4 in het bisdom Namen. De Fraterniteit van Tiberiade in Lavaux-Saint-Anne, die in het bisdom ontstaan is, de Gemeenschap van de Zaligsprekingen in Tille-Château, de Kleine Zusters van Bethlehem in Marche-les-Dames en de Gemeenschap Emmanuel, die bezig was haar nest te bouwen in Namen toen ik daar aankwam. Zij verwelkomden onder andere in een propedeuse seminaristen uit verschillende landen. Ik waardeerde de gemeenschap Emmanuel enorm. Mijn eerste kennismaking met deze gemeenschap vond plaats toen de verantwoordelijken op zoek waren naar een plaats in Louvain-la-Neuve om bepaalde bijeenkomsten te houden. Wel nu, het Sint-Paulus-seminarie waarvan ik de president was, beschikte over een ruime zaal en een prachtige kapel. Ik gaf hun de toelating daar op zondag samen te komen. Het was niet helemaal mijn eigen stijl, maar ik werd geraakt door de authenticiteit van hun gebed, hun levende geloof in de Heilige Geest, hun bekerings- en genezingsgebed. In feite verrichten ze wat Jezus in het evangelie van Marcus in hoofdstuk 16 belooft. Jullie zullen zieken de handen opleggen en zij zullen gezond worden. Jullie zullen demonen uitdrijven, enzovoort. Jezus beloofde vele genaden voor de kerk. Als we er echt in geloven. Hun verdienste is dat zij dat serieus nemen. Ik hield ook veel van hun initiatief Café du Curé, een dansavond maar met voedsel voor het geloof, in tegenstelling tot de oppervlakkigheid van de discotheken. Dit kan jongeren bereiken, ook zij die ver van het geloof staan. We moeten ons niet op hun niveau plaatsen, maar wel binnen hun bereik. Ik richtte ook een nieuwe gemeenschap op, de Fraterniteit van de Heilige Thomas Becket, samengesteld uit Franse seminaristen die hun theologische studies deden in het onlangs hervormde seminarie van Namen. Ook verwelkomde ik in Namen de Petrusbroederschap voor vieringen in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus. Ik nam ook andere gemeenschappen op, na hun betrouwbaarheid geverifieerd te hebben. De Broeders van Sint-Jan uit Frankrijk, geïnstalleerd in Livramont, vervolgens 3 gemeenschappen uit Canada, Madonna House in Restenje, ontstaan in Ontario, de familie Myriam Bethlehem in Jambes, ontstaan in Quebec, en de familie Marie Jeunesse, ook afkomstig uit Quebec. Ik kon niet anders dan me verheugen in de aanwezigheid van deze verschillende gemeenschappen in het bisdom. Het wantrouwen van veel bisschoppen tegenover hen verbaasde mij. Dat was blijkbaar niet hun stijl. So what? Dat God soms ook voor mij. Van nature ben ik niet dol op charismatische gebedsuitingen. Die muzikale sfeer heeft niet altijd mijn voorkeur, enzovoort. Maar sinds wanneer is de liturgische of spirituele gevoeligheid van een bisschop de norm voor wat aanvaardbaar is in de kerk? Als het zou gaan over leerstellige afwijkingen, afwijkende liturgische praktijken, het weigeren van elke samenwerking met het parochiale of diocesane leven, dan zou ik hun bisschoppelijke terughoudendheid begrijpen. Maar dat was niet het geval. Hoeveel positiefs brachten deze gemeenschappen met zich mee? Sommigen namen de zorg op zich voor parochies of voor bepaalde aspecten van het parochiale leven, zoals retraites voor catechumenen of vormelingen. Anderen boden herbronnings- en zelfs rustplaatsen aan. Weer anderen verwelkomden gezinnen en jongeren of gingen hen bezoeken in hun leefomgeving. Sommige van deze gemeenschappen hebben later interne crisissen doorgemaakt of zijn zelfs beschuldigd van afwijkende gedragingen van sommigen van hun leden of zelfs van hun stichters. Ik begrijp het gevaar van een gemeenschap die het risico loopt zichzelf te serieus te nemen. Maar ik heb deze situaties, die later aan het licht kwamen, niet meegemaakt. En ik kan de Heer alleen maar danken voor de vruchten die deze gemeenschappen voortgebracht hebben. Zoals we eveneens dankbaar zijn voor de apostolische en contemplatieve congregaties die destijds zo talrijk aanwezig waren in het bisdom Namen. Karmelitessen, Benedictijnen en Benedictinessen, Cisterciensers en Cisterciensarinnen, Jezuïten, Franciscanen en al die verschillende vrouwelijke apostolische congregaties van alle slag en soort. Ik beëindig dit overzicht met een realiteit die geen gemeenschap, maar eerder een vormings- en evangelisatietraject is. Namelijk de neocatechumenale weg. Zo bekritiseerd door sommigen, zo gewaardeerd door anderen. Zelf had ik ook enige bedenkingen bij hun uniforme stijl, die in bepaalde opzichten rigide is. Maar nogmaals, onze persoonlijke gevoeligheid is geen voldoende criterium voor hun betrouwbaarheid. Ik kreeg steeds meer waardering voor het missionaire elan van deze weg, gericht op de universele kerk. Het uitzonderlijke getuigenis van de vaak talrijke gezinnen, de degelijkheid van de indrukwekkende vieringen van de roeping tot het huwelijksleven, het godgewijde leven of het priesterschap. Als we het goed doen, aan beide kanten, verloopt de samenwerking tussen de neocatechumenale gemeenschappen en de parochies goed, in wederzijds respect. Op liturgisch vlak kunnen we veel leren van de weg. De paasnacht zoals die idealiter zou moeten zijn, van middernacht tot 5 uur 's morgens, met de doopsel door onderdompeling. Kinderen zijn dol op deze nacht, anders dan alle andere nachten. Het geven van de vredeskus op een rustige manier voor de offerande en niet op een verstorende manier voor de communie. Het in respect ontvangen van de communie onder beide gedaanten. Nooit door indompeling door de gelovigen, maar door het drinken uit de kelk, zelfs voor een hele grote gemeenschap, enzovoort. Naast het klassieke diocesane seminarie heb ik in Namen zelfs een seminarie Redemptoris Mater opgericht. Ook diocesaan, maar met buitenlandse seminaristen van de weg en met de specificiteit dat zij, eenmaal priester, het bisdom zullen dienen waarin ze geïncardineerd zijn, maar na een bepaald aantal jaren beschikbaar zullen zijn voor missies in het buitenland. Hun filosofische en theologische vorming vindt plaats binnen hetzelfde kader als dat van de seminaristen van het klassieke diocesane seminarie. Uitstekende priesters zijn de vrucht van dit seminarie, evenals van het andere. Een geschenk uit de hemel voor een bisdom. De concrete ontdekking van de universele kerk. Tot aan mijn bisschopsambt in Namen had ik weinig gereisd, behalve enkele vakanties of bedevaarten met mijn familie. Mijn enige contacten met de universele kerk bleven beperkt tot mijn 3 verblijven in Rome, met het Sint-Paulus-seminarie in 1983, 86 en 89, en tot de vergaderingen, eveneens in Rome, van de Internationale Theologische Commissie, van 1986 tot 1990, en van de werkgroep die verantwoordelijk was voor het voorbereiden van de encycliek Fides et Ratio, van 1989 tot 1991. Eenmaal bisschop waren veel bredere internationale contacten noodzakelijk. Naast mijn deelname aan alle Wereldjongerendagen moest ik mij invoegen in een goed gevuld programma van diocesane pastorale bezoeken van ongeveer 2 weken op alle plaatsen waar priesters van het bisdom namen en veel later van Mechelen-Brussel of diocesane religieuze congregaties en ook een medewerkster van het apostolaat van Namen werkzaam waren. Daaraan moeten we nog verschillende bedevaarten naar het Heilig Land in het kader van de neocatechumenale weg toevoegen. Hier volgen, niet in een chronologische, maar geografische volgorde, de verschillende landen waar ik de vitaliteit van de katholieke kerk mocht ontdekken en kostbare inspiratie mocht opdoen. In Noord-Amerika. Canada, de 3 plaatsen van de geïmporteerde gemeenschappen in Namen. De Verenigde Staten. Een priester fidei donum, dit wil zeggen een priester die door een bisschop van een ander bisdom als geloofsgeschenk wordt uitgeleend. Rockville Center en New York. In Centraal-Amerika. 2 priesters fidei donum in Mexico en Guatemala en een diocesane priester, apostel van het Heilig Hart van Jezus, in El Salvador. In Zuid-Amerika bezocht ik 4 priesters fidei donum, en enkele vrouwelijke religieuzen uit Namen in Brazilië. Evenals 2 van die priesters van het bisdom Doornik, voormalige seminaristen van het Sint Paulus Seminari, en 1 priester fidei donum in Venezuela. In Afrika 1 zo'n priester in Marokko, 3 in Rwanda en verschillende congregaties uit Namen. 1 priester fidei donum in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Daarbij komt nog het bezoek aan de landen waar de Afrikaanse priesters fidei donum vandaan kwamen die werkten in het bisdom Namen. 1 uit Nigeria, 1 uit Congo-Kinshasa, waar ook verschillende Naamse congregaties werken, en verschillende uit Ivoorkust. En tenslotte Cameroen, in gezelschap van een gewijde maagd van het bisdom Namen, werkzaam in België, maar van Cameroense afkomst. In Azië, naast de verschillende verblijven in het Heilig Land, bezocht ik Cambodja, waar een medewerkster van het apostolaat van het bisdom Namen werkt voor het Rode Kruis. Ik begin met wat mijn verblijf in Cambodja, in Phnom Penh en Siem Reap, mij leerde. Christen zijn daar een heel kleine minderheid en de kerk herstelt zich langzaam van de bloedige vervolgingen tijdens de gewelddadige jaren van Pol Pot en de Rode Khmer. Bijna alle Cambodjaanse priesters werden op een vredewijze vermoord en zoveel christenen met hen. De vieringen brengen geen grote massa bijeen. En, net als de religieuze cultuur van hun land, is de liturgie zeer ingetogen. Tijdens de vieringen blijven de mensen zitten. Niet uit nonchalance, zoals ik zo vaak in België meegemaakt heb, maar uit zorg voor het innerlijke. Zonder stoelen, zittend op de grond. In een elegante, verzorgde houding. Vergelijkbaar met de boeddhistische ingetogenheid. Dit bevestigt voor mij dat de mis intens beleefd kan worden zonder ritmische gezangen of extraverte gebaren. Ik merk terloops op dat de Tridentijnse mis, ook wel de buitengewone vorm van de Latijnse ritus genoemd, haar tekortkomingen heeft. Herhalingen, overdreven stereotype gebaren, maar ze legt ook heel sterk de nadruk op stilte en ingetogenheid. Behalve in het Heilig Land, in de kerken van de Oosterse ritus, zijn in de bezochte landen de liturgie van de Latijnse traditie en de wezenlijke referentiepunten voor de pastoraal, dezelfde als in Europa. Maar wat een verschil is er en hoeveel lessen kunnen we trekken uit hun manier van de kerk te beleven? Laat me enkele punten opnoemen. Of het nu in de Verenigde Staten, Latijns-Amerika of Afrika was, ik vond iets terug van de parochiale bijeenkomsten van mijn jeugd. In ieder geval tot 1965. Volle kerken, florerende parochiale missies, zuiver religieuze bewegingen, zoals de Bond van het Heilig Hart, enzovoort. Of de bewegingen van de katholieke actie, gericht op de evangelisatie van de arbeidswereld. Volle seminaries, enzovoort. Zeker achter deze weelderige façades gingen ook ambiguïteiten schuil, conformisme, oppervlakkigheid van bepaalde engagementen, klerikaal autoritarisme, dat ik nooit persoonlijk heb meegemaakt, maar dat vaak welig tierde, vooral in rurale gebieden, carrièrejagerij. In Latijns-Amerika hebben verschillende gedragingen mij geraakt en verleid. De grote soberheid van mijn confraters, priesters, die arm, zelfs heel arm leven, te midden van bevolkingsgroepen die over het algemeen nogal berooid zijn. De cruciale rol van goed opgeleide leken die de bediening van de communie tijdens de eucharistieviering verzorgen, of die vooral op het platteland, bij afwezigheid van een priester, zorgen voor de vieringen, evenals voor de catechetische dienstverlening. Ik was ook verrast door de vrijheid van meningsuiting van mijn confraters tijdens de massale vormselvieringen die ik voorging en waarvoor de gelegenheid veel niet-praktiserende of occasioneel praktiserende katholieken aanwezig waren. Mijn confraters durfden voor de communie eraan te herinneren dat als mensen in staat van zware zonde of in concubinaat leefden of ongeoorloofd hertrouwd waren, zij beter de communie van verlangen en niet een sacramentele communie zouden ontvangen. En daar werd niet negatief op gereageerd. Zelfs in de Verenigde Staten, althans in de parochies waar ik de eucharistie vierde en de klerus ontmoette, werd ik gesticht door een merkwaardige vorm van armoede, van onthechting bij de priesters, hoewel de bevolking er wel gesteld was. De pastorieën zijn allemaal op dezelfde manier sober ingericht. De pastoors en medepastoors hoeven voornamelijk geen meubilair mee te nemen, waardoor het mogelijk is alle vereiste verhuizingen bij nieuwe benoemingen in 2 dagen uit te voeren. De confraters moeten alleen hun persoonlijke bezittingen, linnengoed, kleding en boeken meebrengen. In zeer korte tijd worden zo alle verplaatsingen uitgevoerd. Bij de parochianen leek me ook het duidelijk besef van hun katholieke identiteit voorbeeldig. Rondom hen zijn er moslims, joden en protestanten van allerlei belijdenissen. Ze moeten daarom weten wie ze zijn en waarom ze katholiek zijn. Van de staat komt er geen financiële ondersteuning. Het zijn de parochiegemeenschappen die zich met hulp van het bisdom organiseren, om kerken, pastorieën, en parochiegebouwen te bouwen en te onderhouden. Chapeau. Het is trouwens met minder comfort dezelfde situatie in Latijns-Amerika, waar het tiende het materiële leven van de parochies en de bisdommen garandeert, een beetje zoals de kerkelijke bijdrage in Frankrijk, behalve dat ze in Frankrijk minder kerken moeten bouwen dan in Latijns-Amerika. Gelukkig leven de parochies in Latijns-Amerika van de milde steun uit Europa, met name door bemiddeling van de priesters uit het buitenland. De situatie is vergelijkbaar in Afrika, met dat verschil dat veel parochies zich de luxe kunnen veroorloven om een concierge te plaatsen bij de ingang van het terrein waar de pastorie en de parochiegebouwen zich bevinden. Bovendien kunnen de pastoors en medepastoors vaak genieten van de aanwezigheid van vrouwen van de parochie die permanent voor hen koken en schoonmaken. In Europa is dit zelden het geval. Ik had soms zelfs de indruk dat de Afrikaanse klerus, inclusief de bisschoppen, niet zuinig genoeg leven. Hun auto's zijn naar mijn mening te comfortabel, zeker de wegen zijn vaak in slechte staat en soms alleen met de jeep bereidbaar. Maar waarom zijn die grote voertuigen nodig, zelfs met chauffeur, en niet alleen voor de bisschoppen, voor de verplaatsingen in een stad? Buitensporig bezit van comfortabele voertuigen en elektrische apparaten is een reëel gevaar. Een priester die er waar ook ter wereld warmjes bij zit, is geestelijk en pastoraal in gevaar. en een bisschop ook. Ook vanuit een ander perspectief is de situatie van priesters zeer comfortabel in Latijns-Amerika en vooral in Afrika. Om 6:00 AM heb ik tot mijn grote verbazing vaak gezien dat de kerken, zelfs op weekdagen, stampvol zaten voor de ochtendmis. En wat dan te zeggen over de zondagsmissen? Bij het zien van dit godvruchtige gebeuren dacht ik met medelijden aan zoveel van mijn confraters in België die dagelijks de mis opdragen voor een zeer kleine groep en soms zelfs alleen. Er zijn zeker uitzonderingen en we moeten ons afvragen waarom. Vandaar de ontreddering van Latijns-Amerikaanse en vooral Afrikaanse priesters die voor een mandaat van priester Fidei Donum in Noordwest-Europa aankomen en ervaren dat ze er door de week in de hun toevertrouwde parochie heel alleen voor staan. Sommigen van hen slagen er echter door hun gedrevenheid en enthousiasme in om de situatie te veranderen en hun parochie nieuw leven in te blazen. Dit is een hele prestatie in een geseculariseerde context. De voornaamste les die ik getrokken heb uit mijn pastorale bezoeken, vooral in Latijns-Amerika en nog meer in Afrika, is het belang van de rol van leken, en vooral in Afrika, van catechisten. Deze laatsten zijn niet te vergelijken met onze West-Europese catechisten. Hun zending is waardevol, maar blijft over het algemeen beperkt tot de voorbereiding op de sacramenten. Aangezien er relatief weinig priesters zijn, kregen de catechisten in Latijns-Amerika en Afrika gedurende een aantal jaren een degelijke opleiding en kunnen ze lesgeven, vieringen zonder priester animeren en een degelijke prediking verzorgen. Als de kerken van deze landen er bijna niet voor kiezen om permanente diakens te wijten, is dat waarschijnlijk om deze zending niet te klerikaliseren en om de catechisten niet op dezelfde basis als priesters te moeten betalen. Tijdens mijn actief bisschopsambt in Namen en later in Brussel heb ik veel energie gestoken in de wijding van de priesters en permanente diakens en ook in de zending van catechisten in Europese zin, omdat de context dat nog toeliet. Nu de secularisatie zich scherper laat voelen, zou ik zeker blijven investeren in de opleiding van toekomstige priesters en permanente diakens, maar tegelijkertijd in de recrutering en opleiding van catechisten in de Afrikaanse zin van het woord. Wat in België trouwens al vorm krijgt in de opleiding van parochieassistenten. Ik wil ook opmerken dat ik tussen al deze pastorale bezoeken in Namen of in het buitenland tijd gevonden heb, vooral gedurende de zomer- of kerstvakanties, om op aandringen van oud-studenten het schrijven van mijn boek Métaphysique de Lettres, Parijs uitgegeven in 2006, dat onderbroken werd door mijn benoeming in Namen af te ronden, en om enkele anderen te schrijven. Altijd met als doel de relevantie van de kerkelijke leer te doen uitkomen en te helpen bij een goede filosofische en theologische onderscheiding. Namelijk La mort et son au-delà, uitgegeven in Parijs in 2004, Pastoral et Catéchèse des Sacrements, uitgegeven in Quebec in 2005, en Les Raisons d'Espérer, uitgegeven in Parijs in 2008. En tot zover deze uitzending van het programma Boekat. We hadden het vandaag verder over de tijd van Monsieur Léonard als bisschop van Namen. Volgende keer lezen we verder.